Gemeente, vanmorgen zou dominee Gielen in uw midden voorgaan. Vanwege ziekte heeft hij de preekbeurt af moeten zeggen. En daarom zal ik vanmorgen de dienst leiden. Mijn naam is dominee Van Asperen. Ik ben afkomstig uit Veen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Weet, laten we elkaar gaan zingen van de 102e psalm en daarvan het eerste vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken, hij veracht mijn tranen niet. Te verder volgt het eerste vers van de 102e psalm. Na het lezen van Gods heilige wet zingen we met elkaar van Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. We zingen dat ook met het oog op het gedeelte dat we erna gaan lezen. Psalm 69, het vierde vers, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is nutteloos, gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. vanmorgen het woord van God en we doen dat in het evangelie van Lucas. Het 23e hoofdstuk en lezen dan de versen 13 tot en met 32. Schriftlezing van morgen, Lucas 23. Te beginnen bij het 13e vers tot en met vers 32. En als Pilatus, de overpriesters en de oversten en al het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht, als een die het volk afkerig maakt, en zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en ik heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden, en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met deze, laat ons Barabbas los. De welke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was, en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarin tegen, zeggende: Kruist hem, kruist hem. En hij zei ten derde male tot hem: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hen los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke ze geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen ze een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaadoeners geleid om met hen gedood te worden. Tot zover de lezing van Gods woord. In de voorbeden gedenken we Theo en Margaret Bakker, Buitendams 477, Hardingsveld, Giessendam, die op maandag 18 maart verblijd werden met de geboorte van een zoon met de naam Andries Gideon. Zijn roepnaam is Aaron en hij is het broertje van Tamara, Timon, Sarina, Elise, Marit en Wilco. Denk er ook mevrouw Oostrom, IJsselstraat 19 te Sliedrecht, die nog in het Albert-Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht verblijft. Laten we voor en met elkaar Gods aangezicht zoeken en bidden om zijn onmisbare zegen. Heer, u bent het die in uw voorzienigheid ons deze morgen weer samengebracht hebt rond uw evangeliewoord. En dat woord heeft vanmorgen al geklonken. Dat evangelie, dat uw Zoon Christus Jezus over deze aarde is gegaan en zijn levensprogramma één thema omvatte: gekomen om te sterven. Gekomen om die zondeschuld te verzoenen. En heren, dat is een onbevattelijk evangelie. Een evangelie voor mensen die zich tegen u gekeerd hebben. En dan hoeven we niet ver terug te gaan. Terug naar het paradijs waar alles is begonnen. Waar we van u zijn afgegaan. Een eigen weg hebben gekozen. Het was de weg van de dood. Terwijl u het leven beloofde. Maar wanneer we ons eigen leven kijken. De afgelopen week. Wie zijn wij geweest voor u? Wekelijks houdt u het ons voor. God lief hebben boven alles. Onze naast als onszelf. Heer, dan komen we vanmorgen tot u. En we belijden het. Onze zonden, ze zijn zoveel. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Het is merkbaar, het is tastbaar. Dichtbij en verder weg. En o God, dan komen we vanmorgen tot u. Omdat u de God bent. Die opzoekt wat verloren was. U de God bent die genade bewijst. En die dat evangelie van vrije genade toe wilt passen in zondaars harten. Ogen open gaan en heren, daar smeken we om vanmorgen. Komt u met uw Heilige Geest. Raakt u de jongens en de harten van de meisjes aan. Mogen ze vanmorgen uw stem horen. We bidden het voor onze jonge vrienden. Heere, geeft u dat als ze die stem van u nog nooit hebben gehoord in hun eigen hart en leven. Ze ten diepste ook niet weten wie u bent met hun hart. Mag het vanmorgen dan anders worden. Heere, als u één straal van uw genade en van uw liefde in ons hart legt, kunnen we op onze eigen weg onmogelijk meer verder. We bidden het voor de volwassenen. O God, mag die adem van uw Heilige Geest ons meenemen. En mogen wij het ontdekken, voor het eerst of opnieuw, dat we zonder die zaligmaker Christus Jezus reddeloos verloren liggen. En er alleen door hem behoud is, eeuwig behoud, omdat hij die weg wilde gaan voor zondige mensen. Dat hij zijn leven gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We vragen het voor onze ouderen. Heren die met ons verbonden ook zijn, komt u met die kracht, o God. Mag de wind van uw geest vanmorgen door de gemeente waaien. En we het gaan zien. Die ontzagwekkende gevolgen van de zonde. De tranen zijn gaan stromen. En ze zijn ook niet meer gestopt. Tranen. Vanwege alle zorgen, vanwege alle moeite. Heer, we bevelen elkaar daarom ook aan die genadetroon van u aan. U weet het. Waar de spanningen leven. Waar de verdeeldheid is soms in het huwelijk, in het gezin, familie, op het werk. U weet waar de pijn is van het psychisch lijden. Wat gaat dat diep. Als we met depressies te maken hebben. En we zo moeilijk over de moeiten die ons drukken heen kunnen kijken. U weet van de beschadigingen in het leven. O grote ontfermen. Zou u zelf genadig de krachten willen schenken. Wonderlijk willen werken. Waar het verdriet is. De eenzaamheid. Geliefden worden gemist uit het leven. Soms zijn weggetrokken. Heere, gedenk naar de trouw van uw verbond. Zo bidden we ook voor mevrouw Oosterom, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Heer, zou u genadig de behandelingen willen zegenen. En schenkt u een herstel, zodat ook zij toch weer terug mag keren. Maar boven alles mag haar hart ook in deze weg toch aan u verbonden zijn of aan u verbonden worden. Opdat ze bij die zorg die er lichamelijk nu is, ze haar toevlucht zal nemen, niet alleen voor het lichaam, maar vooral voor haar ziel. Ik blijf de Heere verwachten. Ja, mijn ziel wacht ongestoord. Ik open al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En we zeggen uw grote naam ook dank voor de vele zegeningen waarmee u tot ons komt. Met zoveel trouwe zorg als u ons voortdurend opbrengt. Dat is toch uw bedoeling, dat de goede tierenheden van de Heer ons tot bekering zullen leiden. En dat we met de zegeningen die van u ontvangen ook dienstbaar mogen zijn. Tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente, maar ook tot uitbreiding. Heer, we zeggen uw grote naam dank voor wat u gaf aan Theo en Margaret Bakker. U verblijde ze opnieuw met de geboorte van hun zoontje Aaron. Geeft u alles wat nodig is, ook in de opvoeding. Maar mag het allereerst en het allerbelangrijkste zijn, dat ze zelf leven, leven van dat woord. Leven van die levensvorst, die voor zondaren zijn leven gaf. Opdat de kinderen die u naartoe betrouwt, het mogen proeven. Aan vader en moeder, wie u bent. Heren, we dragen zo elkaar aan u op. En het rond van deze wereld. De tranen, ze stromen. Vaak meer van droefheid, pijn en lijden dan van vreugde. Maar u bent het, die dwars door al het wereldgebeuren heen een volk, een kerk bouwt. Die uitziet naar u. Die door de tranen van moeite strijdt en zorgen, ieder de minste strijd in het eigen hart. Uitziet en verlangt. Uitziende naar uw komst in het hart. Uitziende naar die omgang, naar die ontmoeting met u, naar die woorden van u. Dan hebt u tranen willen drogen. Dan bent u het die met die vertroostende woorden komt. Ik ben uw heil alleen. En dan kunnen we toch steeds getroost ook weer verder in het uitzien naar die dag. Dat aan alle lijden, pijn en moeite in deze wereld een einde zal komen. Uw gemeente thuis zult gaan halen. Wat een dag zal dat wezen. Als u de tranen van de ogen zult wissen. En allen die hier uw verschijning hebben lief gekregen in zullen gaan. Om het loflied aan te heffen op het Lam. Maar God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, o groot ontfermen. Mag dat de uitwerking zijn, de zegen zijn ook van deze dag en van deze dienst. Kom u vanmorgen erin mee. Geef dat Satan op afstand gehouden zal worden. Uw geest ons zal leiden in spreken en luisteren, we bidden het alles. In de vergeving van onze zonden. Omwille van het werk van uw Zoon. Christus Jezus alleen. Amen. Komende vrijdag is het Goede Vrijdag. Dan zullen er twee diensten zijn. 'S Morgens om 9:30 en 's avonds om 7:30. Wat uw offergave betreft, de eerste collecte is bestemd voor de eredienst en pastoraat, de tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij en de derde collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie. En thuis kunt u de gaven ook digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Wij willen met elkaar gaan zingen. We doen dat uit Psalm 42. En daarvan de versen 2 en 4. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Verder volgt de versen 2 en 4 van de 42e psalm. Wanneer de tekst voor de prediking deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 23 en daarvan het 28ste vers. Lucas 23 vers 28, ik lees het nogmaals met u. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen tot zover. We staan deze morgen stil bij Jezus' tranenpreek. Jezus' tranenpreek. Twee punten. In de eerste plaats ongewenste tranen. En in de tweede plaats aanbevolen tranen. Dus Jezus' tranenpreek. In de eerste plaats ongewenste tranen. Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij. Dat is ongewenste tranen. En in de tweede plaats aanbevolen tranen. Maar ween over uzelf en over uw kinderen. Weet je, jongens en meisjes, tranen, wie kent ze niet? Tranen horen bij het leven sinds het paradijs. Misschien, jongens en meisjes, zijn er vanmorgen wel van jullie die geld hebben. Dat vanmorgen de tranen er zijn geweest. Misschien omdat het niet ging zoals je wilde. Misschien omdat je boos was. Omdat je pijn had. Maar ik weet zo goed als zeker dat als je huilt, dat je dat niet gedaan hebt omdat je vader of je moeder tegen je zeiden, en nou moet je huilen. Nee toch? Huilen, dat doe je toch niet op commando. Huilen, dat doe je omdat er wat aan de hand is. Tranen, ze stromen vaak als gevolg van pijn. Soms pijn in je lichaam, soms pijn in je psyche. Pijn van het verlies van geliefden. En wat gaat dat diep, dat verdriet? Dan moet ik denken aan die man, die weduwnaar. Ik kan niet meer stoppen met huilen. En hoeveel tranen hebben er al gevloeid. Bij oud, bij jong. Het lichaam wat zoveel vraagt. Of beperkingen die zich hebben aangediend. Maar laten we wel zijn. Hoeveel tranen heb jij misschien wel gelaten. Vanwege smaad, vanwege laster. Die je diep heeft verwond. Ben je teleurgesteld in het leven. Door wat anderen je aandoen, wat roept dat veel tranen op? Woorden die je kwetsen, die je zo'n pijn kunnen doen. En wat te denken van die christenen, die opwille van het evangelie op tal van plaatsen, omwille van dat evangelie, lijden, gemarteld worden. Ik las van een jonge vrouw uit Eritrea. Ze was gevangen genomen tijdens een bijeenkomst van een huisgemeente. 3 jaar werd ze in een zeecontainer opgesloten. Soms werd die container luchtdicht afgesloten, met alle gevolgen van dien. Ze heeft in totaal, nadat ze 3 jaar in die zeecontainer was geweest, de gevangenis is ze daarna ingegaan, 16 jaar gevangen gezeten. De tranen, ze vormen een stroom, tot er soms geen tranen meer zijn. Wat zegt dan de Heer Jezus van dit lijden? Ik weet wat tranen zijn. Ik weet wat verdriet is, ook het lijden is mij niet onbekend. Maar laat dit tot troost zijn voor allen die mij zoeken. Die mij zoeken te volgen. Die hun hoop en verwachting op mij hebben leren stellen. Ik ben met u. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want u zult niet op te komen op de plaats van eeuwig pijn, lijden en verdriet. Maar eens zal ik de tranen voorgoed van de ogen wissen. U is een beter lot bereid, uw heilzoon die zal dagen. Jezus ging in het lijden voor en ook deze morgen volgen wij hem in de lijdensgeschiedenis. Nadat de Heer Jezus ter dood veroordeeld is door de Romeinse stadhouder, wordt de Heer Jezus door de soldaten weggeleid. We lezen het in dat 27e vers. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem. Nou, er zijn vertalingen die het iets nauwkeuriger weergeven, want wat wordt namelijk duidelijk gemaakt in de grondwoorden van deze tekst? Er zijn namelijk twee groepen volgers. Twee groepen. De eerste is het de grote menigte van het volk. Het volk wat de Heer Jezus gaat volgen in de richting van Golgotha. Die bestond uit de grote menigte. Er waren in Jeruzalem heel wat pelgrims vanwege het aanstaande paasfeest. En die pelgrims waren onderdeel van die menigte die meeging. En onder die menigte bevonden zich ook de Joodse overpriesters en de schriftgeleerden. Bespottend, Jezus verachtend, ze wilden maar één ding, zijn dood. Nee, dat die meelopers, die mensen die geroepen hebben, kruist hem, we willen af van hem. Ze waren niet betrokken op die kruiselingen die Jeruzalem worden uitgeleid. Ze volgen deels ook uit nieuwsgierigheid. Maar er is ook nog een tweede groep volgers. En die tweede groep volgers, dat zijn vrouwen. Deze vrouwen, zo merkt Lucas op, die beklaagden en beweenden de Heer Jezus. Letterlijk staat er in de grondtaal, dat waren vrouwen die zichzelf op hun borst sloegen. Wij kennen dat niet zo. Maar het was een oud-Oosters gebruik. Mensen die zichzelf op de borst sloegen was een teken van intens verdriet. Dus zo volgen die vrouwen. Kun je je voorstellen, jongens en meisjes? Dus vrouwen die meelopen en ondertussen op hun borst slaan en huilen, wenen. Maar laten we wel zijn. Als we mee zouden kijken, wat zou je dan zien? Probeert je in je gedachten eens even voor te stellen wat hier gebeurt. Dan zie ik de Heer Jezus daar lopen. Jouw kleren, uw kleren zien er allemaal keurig netjes uit. Maar als je kleren compleet onder het bloed zitten, dan wordt het anders. En dat bloed was dat het gevolg van zijn rug is helemaal kapot geslagen. En als ik naar zijn gezicht kijk, jongens en meisjes, weet je wat ik zie? Ik zie alleen maar bloed. Stromen van bloed, weet je, er komt. Ze hebben een kroon van doorns gemaakt. Die doorns die prikken verschrikkelijk. Die hebben ze niet voorzichtig op zijn hoofd gezet. Ze hebben die kroon van doorns hebben ze op zijn hoofd geslagen. Waardoor die doorns diep in zijn hoofd zijn binnengedrongen. En je begrijpt, dan gaat de bloedstroom. Maar ik zie nog iets. Als ik goed naar hem kijk. Weet je wat er gebeurd is in die raadzaal van die hoge priester? Toen hebben ze de Heer Jezus met hun vuisten geslagen in het gezicht. Ze hebben hem klappen gegeven. Je kunt de striemen op zijn gezicht als het ware zien. Vermoeid loopt daar de Heer Jezus. Kruis op zijn rug. Dat is aandoenlijk als je dit ziet. Geslagen en verwond aan alle kanten. Als je dan hem in gedachten ziet gaan, dan laat dat zien hoe hard, hoe wreed een mens is. Dat ligt van nature op de bodem van ons hart. Nou, als je dat ziet, dan zal de, en al die mensen eromheen die al staan te joelen, kruist hem, zal de Heer Jezus dan niet goed gedaan hebben. Dat er ook nog vrouwen meelopen, op hun borsten slaan, huilen en bewogen zijn om de Heer Jezus als ze hem daar zien lopen. Vrouwen die hun medelijden tonen, ze beklagen hem. Nou, de Heer Jezus, die ziet ze. Hij heeft een woord voor hen. Je zou dus overheen lezen vers 28, maar hij zich tot haar kerende. Dus wel overwogen en bewust kijkt Heer Jezus die vrouwen aan. Hij ziet ze. Wat zegt hij dan? Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij. Het zijn op zich al opmerkelijke woorden, dochteren van Jeruzalem. Hij heeft het niet over vrouwen, iets afstandelijks. Dochters, daar zit iets van relatie in. Kun je hier iets zien van die verbondsrelatie? Dochteren van Jeruzalem. En wat maakt de Heer Jezus meer duidelijk aan deze vrouwen? Nou, jullie moeten geen tranen over mij laten. Maar dat is opmerkelijk. Waardeert de Heer Jezus dan de bewogenheid niet die deze vrouwen met hem hebben? Of twijfelt de Heer Jezus misschien aan de oprechtheid van deze vrouwen en van deze tranen? Deze vrouwen, ja, ze zijn wel emotioneel op de Heer Jezus betrokken. Maar... deze vrouwen zien de Heer Jezus gaan als martelaar. Misschien dat het bij deze vrouwen ook mee is gaan spelen. Dat ze gezien hebben dat hij enkel goed deed. Zieken genezen. Woorden gesproken van bemoediging. Hij leerde als machthebbende. Hadden ze misschien van deze Christus grote verwachting dat hij het is die zou gaan bevrijden van de Romeinse overheersing? Het wordt ons niet duidelijk gemaakt, maar één ding wordt wel duidelijk gemaakt. De Heer Jezus zegt tegen deze vrouwen: huil niet over mij. En daar zit pure bewogenheid, daar zit liefde van de Heer Jezus achter. Want de Heer Jezus, hij is juist zo begaan met deze vrouwen. Ja, deze Heer Jezus is zo begaan met deze vrouwen, hij wil geen aandacht voor zijn lijden. De Heer Jezus, hij heeft dat medelijden van deze vrouwen beslist niet nodig. Want het verzwaart ten diepste nog zijn lijden. Maar laten we wel zijn, medelijden, dat kan toch ook heel goed doen. Wat heb je dat nodig als je zorgen, verdriet hebt? Dat anderen betrokken, bewogen met je zijn. Dat ze oog en hart voor je hebben. Denk maar eens terug. Toen jij het misschien heel moeilijk had. Dat die ander eens even over je rug wreef. Een arm op je schouder of een knuffel gaf. Wat doet dat goed? Maar als die ander dan gaat huilen, terwijl je die knuffel krijgt of die dat wrijven over je rug, als die ander gaat huilen, dan kan het zomaar zijn dat de tranen als vanzelf bij jou ook gaan komen, bij u ook gaan komen, van een stukje zelfmedelijden. Dat die gevoelens toe gaan nemen, dat zelfmedelijden een verzoeking wordt als je erdoor in zelfbeklag gaat eindigen. Zo hier, het voor de Heer Jezus een verzoeking is. Die huilende vrouwen, nee, hij laat zich niet door die emoties leiden. Weent niet over mij. Hij wijst die tranen dus af. Niet huilen om mij. Want de tranen van deze vrouwen, ze komen niet voort uit geloof in hem. Maar uit medelijden met hem. Want ten diepste zijn die tranen een miskenning van de Heer Jezus. En zij vullen zijn lijdensbeker. Ze verzwaren dat lijden van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus hoeft geen medelijden. Hij is geen martelaar. Weet je wat de Heer Jezus is? Hij is middelaar. En daar hebben deze vrouwen geen oog voor. Hij is van God gegeven tot een middelaar. Tussen die heilige God, die zuivere God. En die zondige mens, verloren zondaren. En dat gaat zoveel verder als dat deze vrouwen zien. Er is niet iets hand in hand met de Heer Jezus als het ware. Zij zien de Heer Jezus als een machteloos mens. Beschadigd, bespot, gehoond. Maar er is niet wat met de Heer Jezus aan de hand. Er is wat met die vrouwen aan de hand. Want ze verstaan niet ten diepste wie de Heer Jezus is. Hij is gekomen van de Vader. Hij is in deze wereld gekomen. Gemeente, als we de Heer Jezus op zijn lijdensweg volgen. En hij ons vanmorgen zo weer geschilderd wordt. Dit is Gods bedoeling geweest van eeuwigheid af. Dit is waartoe hij in de wereld is gekomen. Hij is gekomen vanuit het liefdeshart van de Vader. En liefde heeft hem bewogen. Waar eeuwenlang naar is uitgezien, dat is nu werkelijkheid geworden. De Heer Jezus is onderweg. Nou, het is een afschuwelijke plaats, naar Golgotha. Uit liefde tot zijn Vader. Om zijn Vader genoeg te doen. En om die ontzagwekkende zondeschuld daar te gaan verzoenen. De Heer Jezus vraagt geen aandacht voor zichzelf. Weent niet over mij. Die tranen wijst de Heer Jezus helemaal af. Dat is nutteloos. Waarom? Die vrouwen zien hem wel gaan, maar de Heer Jezus weet. Ik ben de geliefde van mijn Vader. Ik ben onderweg. Ik ben onderweg naar de overwinning. Naar de overwinning over de Satan. De dood, de zonde. Onderweg naar de eeuwige verlossing. Daar hebben de profeten al van gesproken. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Wel niet over mij. Ja, het zal gaan. Door de vernedering heen, maar wel naar de verhoging. Het zal gaan door de dood, maar tot het leven. Het zal gaan door de strijd. Naar de overwinning. Jezus is onderweg naar de plaats. Waar hij de verlossing zal aanbrengen. Voor zijn bruid. Zijn bruid die hij koopt. Kocht met de dure prijs van zijn bloed. Mijn beminde. Ik ga voor u. Ik ga voor u. Om het heil te bereiden. En ik zal betalen de hoogste prijs. Mijn eigen bloed. Ik weet het daarom, als onze geliefden sterven in Christus, dan huilen we omdat de liefdesband wordt doorgesneden. En wat doet dat pijn? Maar wanneer onze geliefden in Christus sterven, wij missen ze. Maar zij mogen beter af zijn. Dan treuren we maar niet als degene die geen hoop hebben. We mogen weten, hen is een beter lot bereid. Ze zijn het verdriet en de tranen te boven. Door Jezus zelf de rust binnengebracht. de Heer Jezus bij deze vrouwen. Hij wijst deze vrouwen erop, er is een veel grotere reden om te huilen. Hij wil deze emoties van deze vrouwen als het ware op een ander spoor zetten. Een heel ander spoor. Want waar gaat het, met wie gaat het mis? Het gaat mis met u, met jou, met mij. Wie Christus verwerpt. Huil niet over mij. Hey, heeft het vanmorgen ons ook dan wat te zeggen? Dat laten we wel zien. Stel die vraag eens ook eerlijk aan jezelf. Hoe zit het met u? Hoe zit het met jou? De tekst maakt ons duidelijk dat we het lijden van de Heer Jezus kunnen verzwaren. We kunnen tot tranen toe bewogen zijn als wij het lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus overdenken. De Heer Jezus, die wijst zulke tranen af. En dat brengt ons bij het tweede punt, aanbevolen tranen. Want de Heer Jezus zegt zo nadrukkelijk, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Dus de Heer Jezus beveelt tranen aan. Dat is eigenlijk wel verwonderlijk, zou je zeggen. Waarom moet je nou huilen over jezelf? En waarom moet je nou huilen over je kinderen? Nou, de Heer Jezus maakt hiermee duidelijk. Het zit met jullie mis. En niet met mij. Hoewel de Heer Jezus zo diep lijdt, is die bewogen met omstanders, met die vrouwen en met hun kinderen. Om eerst het laatste eens te bekijken. Stel je Jezus het heeft over die kinderen, jongens en meisjes. Weten jullie dat de Heer Jezus bijzonder oog heeft voor kinderen? Wisten jullie dat? De Heer Jezus heeft bijzonder oog voor kinderen. Toen die vaders en moeders die kinderen bij de Heer Jezus wilden brengen, toen wilden de discipelen die vaders en moeders met die kinderen tegenhouden. De Heer Jezus zegt, dat moet je niet doen. Je moet die kinderen bij mij laten komen. En als, de Heer Jezus, als die kinderen dan bij de Heer Jezus zijn gekomen, dan legt de Heer Jezus hen zegenend zijn handen op. De Heer Jezus wil maar één ding, jongens en meisjes. Weet je wat de Heer Jezus zo graag wil? Wat denk je? Dat jij hem leert kennen als die zaligmaker van zondaren. Dat je hem mag gaan liefhebben en vrezen. Dat is wat de Heer Jezus zo graag ziet. Maar hij weet, dat doen we van onszelf niet. En dat willen we van onszelf niet eens. Maar hij is het zelf die die kinderen zoekt te trekken. Hij wil je naar je, zich toe trekken. En daar gebruikt hij er zijn woord voor. Zodat je gaat zien dat de Heer Jezus, ja, oog voor jou heeft. Hij wil niet dat je onbekeerd doorleeft. Roept de Heer Jezus daarom in deze tekst om mede te lijden hem met je kinderen. Huil niet over mij, huil over uzelf en voor uw kinderen. Vaders, moeders, worstelt u daarom voor het zielenheil van je kinderen bij zijn genadetroon? Is dat het belangrijkste voor uw kinderen? Dat hun ziel gered wordt? Als u straks met uw kinderen voor zijn troon zult staan, wat zullen uw kinderen dan tegen u zeggen? Pa, je betaalde wel mijn studie. Maar we hebben heel wat gezellige gesprekken gehad. Maar je hebt me niet bij Christus gebracht. Nee, u kunt uw kind niet wederom geboren laten worden. Dat niet, maar de Heer wil die opvoeding zegenen. Wanneer we onze kinderen zoeken door dat woord bij hem te brengen, te leiden. Bent u Zo'n moeder, zo'n vader. Met de houding heeft zoals een moeder Monica. Moeder Monica had een zoon, Augustinus. En die moeder Monica, die was zo bezorgd over haar jongen. Augustinus, hij leefde erop los. Hij ging zijn eigen weg. En moeder Monica was in het gebed bezig, worstelend om het zielenheil van haar zoon. O God, grijp hem in zijn hart. En die vrouw die hield aan bij de Heer. Ze deed voortdurend een beroep op de barmhartigheid van God. En ze hield de Heer zijn eigen belofte voor. Heere, doet u toch wat u gesproken hebt. Herkent u het? Herkent u het? En wat zijn die kinderen gezegend als je zo'n vader, als je zo'n moeder mag hebben. Met de houding van een Monica. Moeder Monica, ze wist zich soms geen raad. En ze ging eens naar de voorganger van de gemeente. En ze legde haar nood open. De bekering van haar jongen. Weet je wat die voorganger tegen moeder Monica zei? Een kind van zulke tranen, niet zoveel tranen, nee, een kind van zulke tranen kan niet verloren gaan. Hij bedoelde dat te zeggen, als je zo aanhoudt bij de Heere, op zijn woord de Heere aanloopt, je worstel bij hem van de Heere, je zijn verwachting stelt, dan zul je niet beschaamd uitkomen. En heb gelijk gehad. Deze Augustinus is door de Heere gebruikt in zijn koninkrijk. Het is een grote man geworden. Moeder Monica wist één ding. Als die ziel van mijn kind verloren ligt, dan is alles verloren. Maar als die ziel van mijn kind behouden is, dan is alles gewonnen. Maar dan is het toch reden om te huilen als je ziet dat je kinderen nog onverzoend verder leven. Als ze onbekeerd hun weg gaan. Huilen om je kinderen, maar niet minder om jezelf toch. Meent, want als je de Heer Jezus niet kent, ja, dominee, maar dat gaat niet zomaar. Dan moet heel wat gebeuren in je leven. Ja, maar dat gebeurt ook. Niet omdat u het kunt of wilt, omdat Hij genadig is. Hij is de God bij wie vergeving is. Hij is de God die door dat woord heen werkt. En dan door dat woord heen wint hij in met zijn genade. Krijgen we oog voor deze lijdende zaligmaker. En wil Gods geest ons meenemen. Nee, niet te langs leven. En langs leven. Weet wat de uitwerking is als je er langs leeft? Vers 29 kunt u het lezen. Want zie, er zullen dagen komen. En men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Er zullen dagen komen, zegt de Heer Jezus, en ze zijn gekomen. 50 jaar later. Toen de Romeinen Jeruzalem hebben verwoest. Toen hebben de vrouwen die nooit kinderen hebben gekregen. Zich gelukkig geprijsd, omdat ze niet hoefden te zien hoe hun kinderen omgebracht werden. De Heer Jezus het zegt, huil. Huil over jezelf, over de ellende die staat te komen wanneer je mijn liefde veracht. Huil als je de genade verwerpt waarmee God tot je komt. Huil. Ja, er is alle reden om te huilen. Als hij verworpen wordt, waarom? Als je het middel tot je behoud verwerpt. Blijft wel de ondergang over. En dat is wat de Heer Jezus zo intens raakt. Zo diep. Wat heeft de Heer Jezus in zijn leven laten zien? Eens stond hij voor Jeruzalem. En dan zag hij vanaf die berg, zag hij Jeruzalem. En daar zag hij een vader en een moeder, zag hij gaan met hun kinderen. Ze gingen naar de tempel om te offeren. Daar stond de Heer Jezus te huilen. Ja, de Heer Jezus heeft heel veel gehuild, hè. We lezen maar een enkele keer over in de Bijbel. De Heer Jezus heeft gehuild. Dan staat hij daar, dan ziet hij die vader en die moeder gaan met die kinderen naar de tempel. Maar ze wilden het middel van God gegeven tot hun behoud niet hebben. Ze wilden Christus niet. Wel godsdienstig, maar niet behouden. Onbekeerlijkheid, door de Heer Jezus heeft gehuild. Omdat Hij juist gekomen is om ze van die eeuwige ondergang te redden, te behouden. En ze moesten hem niet. Gemeente, als onbekeerlijkheid, en dat zit toch ten diepste ook in ons hart. Onbekeerlijkheid, je komt het overal tegen. Nee, tranen maken een mens niet zalig. Dat is ook niet wat de Heer Jezus bedoelt. Maar de Heer Jezus maakt met die aanbeveling wel iets duidelijk. Want die tranen waar Hij op doelt, over dat onbekeerlijke hart, dat harde hart, dat onbuigzame hart, dat zal ook een verschrikkelijke gevolgen hebben. Kan ik die tranen bij mezelf dan opwekken? Ik kan toch niet op commando huilen, hebt u gezegd. Ja, inderdaad. Mag ik eens een voorbeeld geven? Stel nou dat u een ernstige ontsteking krijgt. En in een paar dagen tijd ligt u op de IC in het ziekenhuis. Artsen met een hand in het haar. De middelen die gebruikt werden, ze slaan niet aan. En dat de dokter komt en zegt, nou, ik heb nog één medicijn. Eén medicijn. Het is nieuw. En daar heb ik grote verwachting van, dat dat wel aanslaat. Maar, het is nieuw. Dat kunnen we nog gebruiken. Nee, dank u wel, dokter. Nee, dank u wel. Dat medicijn, dat hoef ik niet. Dat vertrouw ik niet. Wat denk je dat er gebeurt? Het heeft geen toelichting nodig. Maar dit is wanneer Christus wordt verworpen. Huil dan over de ellende die staat te komen. Als je zijn liefde veracht. Huil over je zonde. Ja, maar ik kan toch niet op commando aan. Nee, maar dit is nou wat de Heere werkt. Ga nou eens de stilte in met dat woord. Ga dit lijden van Christus nou eens in de stilte overdenken. Stel het je maar voor ogen, biddend. Heere, ik ben misschien zo hard. Ik ben zo biddeloos. Ik wil ten diepste niet. Weet je dat de Heere dat wil gebruiken? Daar wil zijn geest in meekomen. Wanneer we door dat woord onderzoeken, overdenken. De Heer zijn geest eraan wil paren. En dan gaat het gebeuren. Hij doet het. Ja, wat Christus is aangedaan. Het volk heeft hem verworpen, hem uitgespuugd. De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn. Buiten Jezus is geen leven, maar het eeuwig zielsverderf. Gemeente, dus zo ernstig zijn de gevolgen. Als Christus niet de hoogste plaats in je leven heeft gekregen. Maak dan niet de vergissing dat je denkt dat het wel goed zal komen. Als dat evangelie van Christus je nauwelijks raakt. Het is ernstig als je helemaal geen tranen hebt over dat evangelie. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Dat je helemaal geen tranen hebt over dat evangelie. Heel treffend. Hij zegt, ik heb je op de fluit gespeeld. En je hebt niet gedanst. Ik heb klaagliederen gezongen. En je hebt niet geweend. Wel de belofte van het evangelie gehoord. Maar je niet verblijd. De bedreigingen gehoord. Dat geen effect. Een Puriteins predikant, hij merkt op, hij zegt, even ongevoelig voor het evangelie als de stoel waar je op zit. Als je buiten Christus doorleeft, is er al reden bedroefd te zijn. Dan zegt iemand misschien vanmorgen, ja, nou ja, dat, als het gaat over die kinderen, dat is in ieder geval op mij niet van toepassing. Ik heb geen gezin. Ik heb geen kinderen. Hebben ze dan wel een boodschap voor mij in deze woorden? Nou, dan wil ik je graag meenemen naar de profeten. Want die profeten, hè, wat hebben ze gezucht? Gezucht waaronder? Onder de onbekeerlijkheid van het volk. Als jij dan in de kerk zit en je ziet de mensen om je heen, de jongeren, de ouderen. En je ziet iets in die houding van onbekeerlijkheid, ongeïnteresseerdheid. Bij de profeten zie je hoe diep dat raakt. God dat de oneer wordt aangedaan als bekering niet serieus wordt genomen. Jeremia, hij zegt, ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijn volk. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft me aangegrepen. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen, de verslagene dochter mijns volks. Wat klaagt dan een ieder mens? Een mens klagen vanwege zijn zonde. Zou je dan niet raken, de onbekeerlijkheid om je heen? Is dan het woord van de Heer Jezus niet op ons allemaal van toepassing? Het zij op jezelf, het zij voor de anderen. Huil om uzelf, om uw kinderen. De mensen om je heen. Want waar wijst de Heer Jezus op? Hij wijst ze op wat komen gaat, het oordeel. Niet alleen op Golgotha. Niet alleen 50 jaar later. Maar ook wij zijn onderweg naar die laatste dag. En dan is het oordeel over Jeruzalem maar een flauw en een zwak voorspel geweest van wat staat te komen. Meent als de Heer Jezus al niet weet waar hij het zoeken moet. U zegt, hoe weet u dat? Ik ga het u lezen. Hebreeën 5. Die in de dagen zijns vleeses gebeden met smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, verhoord zijnde uit te vrezen. De Heer Jezus heeft op Golgotha gehangen onder die toren van God tegen de zonde. Hij heeft het eruit geroepen. Waarom hebt u mij verlaten? Hij hing daar in het brandpunt van Gods toren. Gemeente, hoe zal het u, hoe zal het jou dan vergaan? Christus voorzegt het, als je buiten mij doorleeft, dan zal er een dag komen dat je tegen de bergen gaat praten. Jongens en meisjes, misschien zijn jullie wel eens in Zwitserland geweest of in Oostenrijk. Heb je die gigantische grote bergen gezien? Nou, als er dan iets is wat je bang maakt, wat doe je dan? Dan ga je toch proberen om ergens te schuilen, ergens veiligheid te geven. Maar zegt de Heer Jezus, er zal een dag gaan komen dat mensen bij zo'n grote berg zullen staan en dan niet meer weg zullen rennen om zich te verstoppen of om veiligheid te zoeken. Dan zullen ze tegen die berg praten. O berg, alsjeblieft, val op ons. Omdat ze in de wolken hem zien, die met heerlijkheid, met majesteit verschijnt. Christus. Het zijn Jezus' laatste woorden voor de omstanders. Huil niet over mij, huil over uw kinderen. Als ze dit aan het groen hout doen, ik ben dat groene hout. Daar vergelijkt de Heer Jezus zich mee. Nou, groen hout, jonge vrienden, groen hout, dat brandt niet. Dat hebben ze aan het groene hout gedaan, dat ben ik. Doorhout, dat brandt wel. Als ze dit aan het groene hout hebben gedaan, dat doorhout, dat zijn de onbekeerlijk. Onbekeerde mensen. Wat zal er dan met dat doorhout gaan gebeuren? Ongelovige joden of kerkgangers waar geloof en bekering ontbreken. De Heer Jezus zegt als het ware, als mij dit nou wordt aangedaan, het groene hout, Wat staat u dan te wachten? Uitgehouwen en in het vuur geworpen. Denk terug aan dat briefje wat ik eens kreeg. Dominee, ik ben zo bang om verloren te gaan. Hoe komt het toch goed tussen God en mijn hart? Kijk dan naar hem die de weg is gegaan naar Golgotha toe. Christus is het antwoord. Hij komt tussen beiden. Hij is het die verzoening gedaan heeft en met al de liefde van zijn hart keert hij zich naar de dochters van Jeruzalem, keert hij zich vanmorgen ook tot jou, tot u. Christus heeft je niet over voor het oordeel. Hij zoekt je behoud en daarom ging hij. Daarom ging hij die weg van dat kruis. Liet hij zijn handen uitstrekken. Liet hij zich vastspijkeren aan dat kruishout. De spijkers gaan er doorheen. Hij laat het zo gewillig gebeuren. Waarom? Uit liefde. Want het breekt dan je hart niet. Zo werkt de Heilige Geest. Als je hem in gedachten ziet, dat die woordeloze taal van wat je daar ziet, je hart zal raken, je het niet meer los zal laten. Als je ontdekken mag, ik hang hier om uw zonde. Ik ging deze weg om jouw schuld te verzoenen. Ik ging de plaats innemen die u, die jou toebehoort. Dan wordt het zo heel persoonlijk als ik hem daar zie. Heere, u voor mij. Als we hem zo ontdekken, ga ik me wegschamen. Ik deed hem al die jammer aan. Weet je, dat is hoe de Heilige Geest werkt. Het woord gebruikt, je hart opent en je meeneemt. Dan kan de droefheid over de zonde toch niet uitblijven. Ik, de oorzaak. O, dan schittert er aan dat kruis genade. Genade is het zien, je het weten mag. Hij ging ook voor mij die weg. Ik die zo slecht ben. Mezelf alleen maar bedoel. En hij van dat kruis het laat verkondigen. De taal van de liefde. Gemeente, daar kun je je verwondering niet meer op. Dan ga je met de Nederlandse geloofleiders mee beleiden. Dat wij allerlei vertroostingen vinden in zijn wonden. Nee, dat heb ik het niet meer nodig een andere middel te zoeken. Of uit te denken om ons met God te verzoenen. Dan alleen dit offer eenmaal geschiet. Door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt zullen worden. Dan sta ik in gedachten bij het kruis. Genade. Zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. En hij houdt mij door genade vast. Hij brengt eeuwig thuis. Gemeente, twijfelt u nog? Twijfelt u nog aan die liefde van Christus? Er is niemand in de hemel of op de aarde die meer lief heeft dan Christus. Dan is er hoop voor u in hem. Dan is er vergeving in Christus. Dan is de rust voor u in Christus. U bent welkom aan het hart van hem. En wie hem mag volgen. Nee, wacht geen oordeel, maar hemels voordeel. Want het lam dat in het midden van de troon is, dat zal gaan weiden. Hij zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En dan is dat zijn belofte. Hij zal eens alle tranen. Want de ogen gaan wissen en het loflied wordt aangeheven, mijn God. Ik zal u eeuwig loven. Om omdat gij het hebt gedaan. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 34, het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom in aan, hij liet hen in mijn schaamrood staan. We wenden straks hun lot. En het negende vers, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed en alle tijd nabij en goed. Te verder volgt in de versen 3 en 9 van de 34ste psalm. Samen bidden en danken. Heere, wat bent u goed. Dat u ook deze morgen uw bewogenheid hebt getoond. Ons uw woorden hebt laten horen. Woorden die niet vragen om medelijden met u. Maar woorden die tonen uw bewogenheid met zondaren. O God, dan bidden wij, mag dit woord meegaan. Dat we niet zullen gaan beoordelen. Maar laat het ons mogen veroordelen. Opdat we u te voet zullen vallen. het van u zullen verwachten. Van wie alleen het heil gekomen is, komen kan. En die het ons toeroept. Toeroept dat er verzoening is aangebracht. Dat het grote werk is volbracht. En u past het toe. U doet dat door de verkondiging heen. Dat we het gaan horen, gaan opmerken, gaan verstaan. Ja, u te voet vallen. Heere, zegent u zo het woord. Laat het met ons mee mogen gaan naar onze huizen. Doe het ons dan te meer aan u verbinden. Heere, gedenk uw dienaar. Dominee Bakker die aan de gemeente hebt verbonden. Vult u hem met uw genade. Dat hij met de bewogenheid van Christus ook de gemeente mag leiden, onderwijzen en voorgaan. Schenk hem daartoe alles wat hij nodig heeft. Om zo met vreugde te mogen dienen. Steeds maar weer wijzend op de meester. Die voor zondaren. Voor rebellen, voor opstandelingen. In deze wereld kwam. Heren, verheerlijk zo uw grote naam in het midden van de gemeente. Ga naar onze huizen. Bewaren, leid ons en als vanavond uw woord opnieuw mag klinken. Geef de gelegenheid, de genegenheid om weer te komen. En mag uw geest in de waarheid leiden. Het in onze harten brengen. Wij bidden dit alles in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het zesde vers van de 145ste psalm. schijn en vrede. Verheft uw harten tot God. Ontvang en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Thank you.